Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van morgen vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 3. En daarvan nader het derde vers. Waar de Heere Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, jonge vrienden, wie was Nicodemus? Ja, dat was een farizeeër. En hij had zitting in het Sanhedrin. En die 's avonds in het donker bij de Heere Jezus op bezoek kwam. Nicodemus, zijn naam betekent overwinnaar van het volk. Een rabbi met een Griekse naam, dat geeft aan dat hij uit een welgestelde familie komt en dat hij ook een gedegen opleiding heeft genoten. En deze overwinnaar van het volk komt 's avonds in de avonduren bij de rabbi uit Nazareth, bij de Heere Jezus. Nicodemus, die in zijn eigen kringen hoorde en misschien ook wel zelf gezegd heeft, kan uit Nazareth iets goeds komen. En hij gaat naar die rabbi uit Nazareth toe, naar de Heere Jezus. Zijn naam betekent zalig maken, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En de tekenen en de wonderen die de Heere Jezus doet, jonge vrienden, dat maakt Nicodemus nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar het onderwijs van deze rabbi. Om dat nou wel nader te onderzoeken. En daarom gaat hij 's avonds naar de Heere Jezus. Onder de tekstwoorden schrijven we als thema voor de prediking de toegang tot het koninkrijk Gods. En deze toegang wordt verkregen door wedergeboorte. Daarin zien we een drietal zaken. Ten eerste de noodzaak van de wedergeboorte, dat is naar aanleiding van de verzen 1 tot en met 3. Ten tweede de aard van de wedergeboorte, dat is naar aanleiding van de verzen 4 en 5. En tenslotte de oorzaak van de wedergeboorte, dat is naar aanleiding van de versen 14 en 15. De toegang tot Gods koninkrijk, die wordt verkregen door wedergeboorte. En we letten op de noodzaak van de wedergeboorte, op de aard van de wedergeboorte en de oorzaak van de wedergeboorte. Eerste dus de noodzaak van de wedergeboorte. Gemeente, jonge vrienden, Nicodemus is dus niet de eerste, de beste farizeeër, hè? Hij is ook nog een leraar van de wet, zoals de Heere Jezus later zegt. En hij kan precies vertellen wat mensen moeten doen om zalig te worden. En toch is hij daar de laatste tijd niet zo gerust over. Dat blijkt wel. Want anders ga je niet naar die rabbi uit Nazareth, toch? Een farizeeër die zo breed en zo diep en levenslang de wet Gods heeft gestudeerd. Die gaat om raad vragen bij iemand die zelfs helemaal geen officiële opleiding heeft genoten, jonge vrienden. En wat Nicodemus in zijn omgeving hoorde, was, zoals ik al zei, of er uit Nazareth iets goeds kon komen. Maar hoe zou nou die onrust in het hart van Nicodemus gekomen zijn? Dat weten we niet. Gods woord zwijgt daarover. Hij zal misschien wel de Heere Jezus gezien hebben en over hem gehoord hebben. Toen de Heer Jezus met zijn openbare optreden begon, nam hij als een van de eerste zaken de prediking van Johannes de Doper over. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En bij de Heer Jezus maakt Nicodemus niet helemaal zijn gedachten openbaar. Nee, hij verschuilt zich achter strelende woorden. Want hij zegt, Rabbi, we weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Wij weten. Hiermee maakt Nicodemus twee fouten. Ten eerste probeert Nicodemus zijn gedachten over de bediening van de Heer Jezus te camoufleren. Want jonge vrienden, het is veel gemakkelijker om je te verschuilen achter de mening van de meerderheid van de mensen. Dat was toen en het is vandaag niet anders. Want zo blijven je eigen gedachten verborgen en kan niemand je beschuldigen. Ten tweede, de tweede fout die Nicodemus maakt is, wij weten. En daarmee doet hij geen recht aan de werkelijke betekenis van deze woorden. Zeker, de tekenen die de Heere Jezus doet, die wijzen op iets heel ongewoons. Daar bestaat geen twijfel over. Maar dat ze werkelijk van God waren, nee, dat wilden de farizeeërs niet toegeven. Nicodemus die verschuilt zich achter de algemene waarheid, waarvan hij eigenlijk niet overtuigd is. Hij wil van de Heere Jezus zelf vernemen hoe de zaken er nu werkelijk voor staan. Nee, Nicodemus, overwinnaar van het volk, die getuigt met deze opmerking niet van schriftkennis, maar veel meer van ongeloof, gemeente. En de Heere Jezus, die antwoordt hem. En die geeft daarmee aan dat Nicodemus eigenlijk niet weet waar hij over praat. Luister maar. Voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Voorwaar. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Voorwaar. Amen, staat er in de grondtaal. En jonge vrienden, wij weten wat amen betekent, hè? Het is zeker en waar. De Heere die weet wat in het hart leeft. En daarom krijgt Nicodemus dit antwoord. Wij zien wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Je kunt zeggen dat het antwoord van de Heere niets heeft te maken met datgene wat Nicodemus zegt. Ja, de woorden van Nicodemus die zouden ons wel als een compliment zijn opgevat. Maar de Heer Jezus die wijst op de onkunde van Nicodemus. Gemeente, jonge vrienden, de Heere trekt je altijd van je natuurlijke, menselijke werkelijkheid af. Van je zelfvertrouwen. En hij wijst je op de hemelse werkelijkheid. Die zelfverzekerde farizeeër die zo trots op zijn afkomst was, die wordt bij de Heere Jezus terecht gewezen dat hij wederom geboren moet worden. In één zin veegt de Heere Jezus alles waar Nicodemus nou zo trots op was van tafel. En hij zegt Nicodemus dat hij een nieuw mens moet worden door Gods geest. Wederom geboren. Nicodemus die wilde graag het koninkrijk Gods zien. Of het koninkrijk Gods binnengaan. Maar daarvoor is wel meer nodig dan diep onder de indruk te zijn van de tekenen en de wonderen die de Heer Jezus doet. Het komt erop aan, jonge vrienden, dat die wonderen van de Heer Jezus te zien zijn als tekenen van het Rijk van God. En dat zou Nicodemus alleen kunnen zien als hij wederom geboren zou worden. Dat is de geboorte van boven, uit God en opnieuw. Wedergeboorte, Ryle die tekent daarbij aan dat dat de grondige verandering is van het hart, de wil en het karakter. Het is een opstaan, het is een nieuwe schepping, het is een overgaan van dood naar leven, het is een inplanting van hemelse, van boven in onze zonde. En daarmee beantwoordt de Heere Jezus het tenzij van Nicodemus met een tenzij van de Heere. Tenzij, daarmee geeft de Heere een drietal zaken aan. Ten eerste moeten wij van boven geboren worden. De meesten van ons die zijn opgevoed in een christelijk gezin. Gedoopt en opgevoed bij het woord Gods. De Heere die wijst dat langs die weg geroepen te worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Waarom? Waarom, gemeente, jonge vrienden, kerktelefoonluisteraars? Omdat ons begin niet goed is. We zijn in zonde ontvangen en geboren. En daarom belijden we met het doopformulier. Zijn we kinderen des toorns? En kunnen wij het koninkrijk van God niet zien, tenzij we wederom geboren worden? En daarom moeten we dus van boven geboren worden. Het tweede wat de Heere Jezus met dat tenzij aangeeft is dat wij in onze wedergeboorte helemaal geen inbreng hebben. Heb jij kunnen bepalen wanneer je geboren werd, op welke dag en op welk uur? Nee, toch? Daar ben je lijdelijk in. Daar was je passief in. En gemeente, jonge vrienden, zo levert de mens zelf ook geen enkele bijdrage tot zijn wedergeboorte. Want het is Gods werk. Het is het eenzijdige werk Gods. En het komt niet van beneden. Het komt van boven. De apostel die zegt het. U heeft hij mede levend gemaakt. Daar gij dood waart door misdaden en de zonde. En het derde wat de Heere met dat tenzij wil zeggen, is dat wedergeboorte strikt noodzakelijk is. Een andere weg tot Gods koninkrijk is er niet. De Heer Jezus die zegt het ook met grote nadruk. Hè? Amen, amen, zeg ik u. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. De Heer Jezus die bepaalt Nicodemus en ons bij de toegang tot Gods koninkrijk. En de poort van de wedergeboorte verschaft de toegang tot het koninkrijk Gods. En jonge vrienden, dat is niet de poort van onze kennis, van ons meeleven, van onze doop of van onze belijdenis. Nee, we moeten langs een totaal andere weg het koninkrijk van God binnengaan. En dat is een weg van de totale vernieuwing van onze totaal verdorven leven. Christus die stoot Nicodemus van zijn fundament en die zegt in de eerste plaats, je geboorte deugt niet. En in de tweede plaats zegt hij, Nicodemus, je hebt helemaal geen inbreng in je wedergeboorte. En in de derde plaats zegt de Heere, de wedergeboorte is strikt noodzakelijk om het koninkrijk van God in te gaan. Nou gemeente, jonge vrienden, is dat nou niet een beetje hard van de Heere Jezus? Dat dacht ik tijdens de voorbereiding van de preek. Dan komt er iemand bij je die heel serieus is, die heel ernstig is, die nota bene bij de Heere komt met vragen van zijn hart. En in plaats van deze man te bemoedigen en te vertroosten, slaat de Heere hem alles uit de handen. Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat gaat duidelijk in tegen de gedachten van de farizeeërs. Want die dachten dat zij het koninkrijk Gods moesten laten komen. Is dat nu zielenzorg van de Heere Jezus? Dat brengt ons bij de tweede gedachte. De aard van de wedergeboorte. En op die voorwaarden van de wedergeboorte reageert Nicodemus van zijn kant in de vorm van de tegenwerping. Dat doet hij met een tweetal vragen. Die hij dan als een tegenstelling formuleert. En uit deze reactie van Nicodemus blijkt heel goed dat er een groot verschil is tussen de denkwijze van Nicodemus en tussen de denkwijze van de Heere Jezus. En zo gezien moeten de woorden van de Heere hen wel raadselachtig en dwaas in de oren hebben geklonken. En Nicodemus die vraagt daarom ook, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Maar dat bedoelt de Heere Jezus niet. Nicodemus, zie je, alles wat uit de aarde is, is aards. En wat zondig is, dat zal een zondig geslacht voortbrengen. En geen onrechtvaardige zal toegang krijgen tot het koninkrijk Gods, tot het koninkrijk der hemelen. En daarom, tenzij dat de mens wederom geboren wordt, kan hij op geen enkele wijze toegang tot Gods koninkrijk krijgen. En dat is een onmogelijkheid die de Heere verklaart. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. We kunnen, denk ik, ons wel voorstellen dat Nicodemus mogelijk verbaasd opkijkt als hij deze woorden van de Heere Jezus hoort. En hij snapt er helemaal niks van. En terwijl de Heere Jezus spreekt, ziet hij dat deze rabbi uit Nazareth ieder woord serieus meent wat hij zegt. Ja, gemeente, jonge vrienden, zo geleerd als Nicodemus was, begreep hij niets van datgene wat de Heere Jezus tot hem zei. En vergeet niet dat Nicodemus wel tot de geestelijke elite van zijn dagen behoorde. Als er iemand toegang zou moeten krijgen tot het koninkrijk van God, dan zou hij dat wel moeten zijn. En zijn mede-fariseërs. Tenminste, dat dacht hij. Maar nu doorbreekt de Heere Jezus de zeebel van zijn hoogmoedige gedachten. De Heere blaast erin. En het is niets waard. Want die farizeeërs die dachten, omdat Israël door God begenadigd was het volk van God te zijn, dat de Heere daar zijn koninkrijk zou vestigen. Zou de beloofde Messias met de troon, niet de troon van zijn vader David, in Jeruzalem bestijgen? Maar de geestelijke tekortkomingen van het volk, die verhinderen de komst van dat rijk. Dus als de geestelijke invloed van de farizeeërs over het gehele land verspreid zou worden, dan zou het koninkrijk God zeker onder hen verschijnen. Israël moet zichzelf moreel verbeteren, zodat ze haar koning kan ontvangen. En dat is alles wat de farizeeërs dachten dat er nodig was. Een beetje uiterlijke hervorming zou minstens voldoende zijn voor de vestiging van Gods koninkrijk op aarde. Ja, en dan zou Israël gereed zijn om haar koning te ontmoeten en het juk van de Romeinse overheersing af te werpen. Jonge vrienden, het is dus ook helemaal niet verwonderlijk dat Nicodemus vol verbazing is. Want de Heere Jezus, die spreekt de openbaring Gods in zulke andere bewoordingen dan Nicodemus gewoon is erover te spreken. Slechts een uitverkoren groep die zou volgens de Heere de toegang tot het koninkrijk krijgen. En daarbij, dat koninkrijk is niet zichtbaar, maar onzichtbaar. Maar het is geestelijk van aard. En dat koninkrijk, jonge vrienden, is een heel ander koninkrijk dan een aards koninkrijk. En betekende dat koninkrijk dan het einde van Israël? Zouden de mensen die naar Gods naam genoemd zijn, er geen deel aan hebben? Of erger nog, zou het einde betekenen van Israëls speciale plaats in de wereld? Zoveel vragen die er bij Nicodemus kunnen opkomen. Het spreken van de Heere Jezus over zijn koninkrijk, dat was op zo'n andere wijze dan Nicodemus door alles vervuld werd door heilige verwondering. En dan vraagt hij aan de Heere Jezus, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jonge vrienden, moet een man dan weer opnieuw in de schoot, in de buik van zijn moeder komen? Nee, dat niet. De eis om wederom geboren te worden, om een nieuw hartje te krijgen, jongens en meisjes, dat is een heel nieuw principe in iemands leven. En dat gaat het begrip van de farizeeërs te boven. Nicodemus kan er geen vat op krijgen. De mens die moet een heel nieuw schepsel worden. Dat begrijpt Nicodemus niet. Geboren worden uit water en geest. Wat bedoelt de Heere Jezus mee? Wat bedoelt de Heere Jezus hiermee? Water, dat is het middel waarmee mensen toen en nu vuil van hun lichamen afwassen. En dat wijst op het afwassen van de zonde. Dat wisten de farizeeërs wel. Want Johannes die doopte in die tijd de waterdoop tot bekering en vergeving van zonde. En die farizeeërs die waren zo tevreden met zichzelf dat ze dat niet nodig achten. Maar daar denkt de Heere Jezus nu anders over. Wanneer we niet gewassen worden van zonde en vernieuwd worden door de Heilige Geest, kunnen we het Koninkrijk van God niet binnengaan. Want hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Ieder mens wordt als vlees Ieder mens wordt geboren in zonde en ongerechtigheid. Om dan nog een keer opnieuw geboren te worden, dat helpt dan niet, hè? Het gaat om de geboorte uit de Heilige Geest. Want dat is geest. Je geestelijke bestaan tegenover God. Want dat geeft in vers 7 ook duidelijk een samenvatting. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Gemeente, jonge vrienden, waarom legt de Heere Jezus nu niet het bevel van geloof en bekering aan het hart? Waarom zegt hij nou niet, je bent hartelijk welkom bij mij en je mag komen zoals je bent? Wat we vandaag de dag allemaal horen. Waarom legt hij niet de ruimte open die er in hem is? De ruimte die er in hem is voor de grootste van de zondaren. Het is immers de belofte van het evangelie. Dat een ieder die de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven ontvangt. En toch heeft de Heere Jezus het kennelijk belangrijk gevonden om dit tegen Nicodemus te zeggen en niets anders. En straks zal de Heere aan Nicodemus ook dingen gaan vertellen over de ruimte die er bij God is voor hem. En hij zal ook hem vertellen over het werk wat hij als middelaar zal gaan doen en de noodzaak van het ware geloof. Maar de Heere Jezus die vertelt nu waar dat ware geloof vandaan komt. Gemeente, jonge vrienden, de Heere Jezus begint altijd bij het begin. En daar moeten wij ook beginnen. In evangelisatie, in pastoraat. Beginnen bij het begin. In zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns. En wij het koninkrijk van God niet in kunnen gaan, tenzij wij wederom geboren worden. En hoe merk je dan dat je wedergeboren bent, dat je wederom geboren bent? Door wedergeboorte, jonge vrienden, wordt het oorspronkelijke beeld van God weer in je hersteld. Je krijgt nieuwe kennis. Je krijgt nieuwe inzichten. Je krijgt nieuwe verlangens. Je diepste kern, dat is je hart. Dat is veranderd. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door misdaden en zonde, zegt de apostel. En om het koninkrijk van God binnen te gaan, is het dus noodzakelijk opnieuw geboren te worden. Wedergeboorte, dat betekent dat God zijn liefde in je hart uitstort door de Heilige Geest. En het heeft tot gevolg een totale verandering. Jongens en meisjes, die totale verandering kun je vergelijken met een spons waar water op valt. In ieder druppeltje water op die spons wordt door die spons opgezogen. Maar als je datzelfde water op een steen laat vallen, verandert er niets aan die steen. Het water glijdt er langs. En de Heere die belooft nu, door wedergeboorte, om stenen hart weg te nemen. En zo ontvang je zijn leven. Wedergeboorte, dat kan door een plotselinge verandering. Denk aan Paulus onderweg naar Damascus. Daar heeft hij een levende ontmoeting met Christus. En hij wordt radicaal bekeerd. Wedergeboorte is ook een gestage verandering. Wordt zichtbaar in een langzamere verandering, zoals je ziet bij Timotheus. En we kunnen de Heilige Geest niets voorschrijven. De Heilige Geest gaat zijn eigen weg. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Zoals een dood mens zichzelf niet levend kan maken, kun je er ook niet voor kiezen om opnieuw geboren te worden, jonge vrienden. Dat kan alleen God doen, want het is een geboorte die van boven komt, uit de hemelse gewesten. Bij God vandaan, in de eeuwige vrede, en die stort die vrede in jouw onrustige, in jouw onvredige hart uit. En dat kan alleen God doen. En het is ook zijn verlangen om dat leven te geven. En dan mag je om bidden. Bent u en ben jij nu in geestelijk opzicht opnieuw geboren? En ik hoop dat je begrijpt dat het een ontzettend belangrijke vraag is. En misschien denken van ja, dat is toch een werk van Gods genade alleen. Daar heb je helemaal gelijk in. Het is inderdaad het werk van Gods genade alleen. Maar dan wel op een wijze dat je helemaal verantwoordelijk bent voor het gebruik van de middelen van de Heilige Geest. Om die genade in je te storten. Want jongens en meisjes, levensmiddelen heb je nodig voor je dagelijkse leven. Genademiddelen heb je nodig voor je geestelijk leven. En die moet je gebruiken. Iedere dag opnieuw. Het woord van God openen. Bidden om een nieuw hartje. Naar de kerk komen. Waar de gemeente vergaderd is rondom het geopend woord. De kerk, het atelier, de werkplaats van de Heilige Geest. De genademiddelen gebruiken. En daar om de zegen van de Heere over af te smeken in je hart. Dat ook Hij door zijn geest, zijn woord en zijn waarheid in je hart wil werken. Heere, in uw woord lees ik dat Gij mensen wilt zaligen. Opnieuw geboren doen worden. Wilt u dat ook aan mij doen? Daar mag je om bidden. Ja, ik zou zeggen om het koninkrijk van God in te gaan. Daar moet je nou om bidden. En dat is nou onze laatste gedachte, de oorzaak van de wedergeboorte. Gemeente Nicodemus die komt tot de Heere Jezus om te zeggen en te spreken over wat hij weet. Rabbi, we weten dat ge zijt de leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Ja, Nicodemus, tekenen, dat zijn bijzondere gebeurtenissen die wijzen op het heilswerk des Heeren en die dienen ten diepste om Gods heerlijkheid in Christus te openbaren. En daarin krijgt Nicodemus nou onderwijs. Geen wetenschap naar menselijke redenatie, maar kennis van God. En gemeente jonge vrienden, Gods kennis werkt zelfkennis. En daarom zegt de Heere tot hem, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus weet het niet en hij zegt het in zijn onwetendheid. Hoe kan een mens opnieuw geboren worden, nu oud zijnde? En de Heere die verduidelijkt dat het gebeurt door geestelijke geboorte en niet door natuurlijke geboorte. En dan zegt Nicodemus, hoe kunnen deze dingen geschieden? En dan zegt de Heere Jezus, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Gemeente jonge vrienden, het probleem van Nicodemus en dan praat ik maar voor mezelf, maar voor ons allemaal is, dat we van nature onwetend zijn van God, van goddelijke en van hemelse zaken. En dat kan in onze tijd niet genoeg benadrukt worden. Want de mens die is door de kennis en het onderzoeken van zaken verschrikkelijk arrogant geworden. Groei in Gods waarheid, leert Christus je de belijdenis dat je onwetend bent aan God en goddelijke zaken. Hij moet wassen en ik minder worden. En de Heer Jezus die geeft twee redenen waarom de mens onwetend is van goddelijke waarheid. We spreken wat we weten en getuigen wat we gezien hebben. De Heer Jezus die gebruikt de eerste persoon meervoud, wij. En daarmee verwijst hij naar de vraag van Nicodemus in vers 2, wij weten. En de Heer Jezus die spreekt hier van de drie personen van de goddelijke drie-eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is verreweg een veel belangrijkere groep dan de groep waar Nicodemus toe behoort. De Heer die zegt als het ware, Nicodemus, jij en je medestanders van de Joodse Raad, die weten veel wat in de wereld is te zien. Maar ik en de anderen van de goddelijke raad, die weten wat in de hemel, zaken van de hemel is en wat daar is te zien. Daarom vraagt de Heer aan Nicodemus, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Gods woord is daarvoor om de openbaring Gods te leren. En dat is nu het gemis bij Nicodemus, godskennis. En daarom vraagt de Heer Jezus aan hem hoe het nou mogelijk is dat een leraar van Israël zo onwetend kan zijn. Maar de Heer geeft nog een tweede oorzaak waarom de mens zo onwetend is. De zonde, de in zonde gevallen mens kan Gods onderwijs niet begrijpen. Gods woord alleen baat niet. Zonder de wederbarende genade van de Heilige Geest. Gods woord is niet te verstaan, jonge vrienden, zonder de bediening van de Heilige Geest. En je kunt Gods woord in allerlei verschillende vertalingen hebben, zelfs in het Nederlands. Hoeveel vertalingen zijn er niet in onze landstaal? En dan denken we allemaal van dat dan het lek boven is. Als we dat hebben en als we dat doen, dan begrijpen we het. Maar gij verstaat de dingen niet. Weet gij deze dingen niet? Want je kunt het pas begrijpen, jonge vrienden, als de Heilige Geest daarin meekomt. Dan krijg je ogen met Gods geest verlicht. Dan gaat je onwetende hart voor Gods woord open. Wordt door Gods geest en zijn woord opengebroken. En dan zie je de heerlijkheid Gods in zijn woord. Dan zie je de liefde Gods in zijn zoon. Dan zie je de krachtige werking van Gods geest. En ga je deze drie-enige God in het geloof omhelzen. Dat doe je niet zelf. Daar word je toe gedreven. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En heb je met al je vragen niets meer van doen. Doe je hand op je mond. Als je die heerlijkheid van God in zijn woord ziet en door zijn geest aan je hart toegepast krijgt. Ben je stil? Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik nu een heilrijk lot. En het probleem is niet van Gods woord dat je dat niet begrijpt of dat je dat niet verstaat. Het probleem is wat de Heer Jezus zegt. Daar is het probleem, jonge vrienden. Gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. En dat zal alleen kunnen geschieden door wedergeboorte. En de oorzaak van de wedergeboorte is dat Christus verhoogd wordt tot onze zaligheid. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. De Heere Jezus aan het kruishout van Golgotha, dat is een goddelijk moeten. En Nicodemus, die hoort weer iets waar hij nog nooit van zijn leven van gehoord heeft. Gijlieden moet wederom geboren worden. En alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Tweemaal moeten, dat valt in Christus samen. Christus is gestorven voor de zonde, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En deze meester die zegt iets wat Mozes gedaan heeft, dat herhaald moet worden. Herhaald moet worden, zegt de Heere. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Moet. Nou spreker, ik vind dat wel een beetje een vreemd woord in onze tekst. Moet. Waarom moet dat dan? Dat is nou een godsgeheim. Dat is nou hemelse waarheid. Want in dit moeten, jonge vrienden, kijk je God heel diep in zijn hart. Er is een heilige reden van dat goddelijke moeten in het kruis. Want dit goddelijke moeten is nooit in een mensenhart opgekomen. Dat hij, de Zoon des Mensen, gekruisigd moet worden. Zodat God zichzelf met een zondaar kan verzoenen. Ja, dat is een onbegrijpelijke zaak. Gods als eerste, die zoekt verzoening met zijn opstandige schepselen. En denk nooit, jonge vrienden, dat het zoeken bij ons, bij de mens begint. Bij Adam en Eva, onze ouders, begon het ook niet, hè? Die waren in zonde gevallen. En ze schaamden zich voor elkaar dat ze naakt waren. En ze maken rokken van vijgenbladeren. En toen ze God hoorden komen, verscholen ze zich achter de bosjes. De Heere ziet het toch niet. Nou, de Heere kijkt er dwars doorheen. En God, die komt naar de in zonde gevallen mens. Adam en Eva, die rennen bij God vandaan. Maar God, die komt naar de in zonde gevallen mens. Adam, waar zijt gij? En hij rukt die verrokken van vijgenbladeren van hen af. En hij geeft hen dierenvellen. Moest er dus bloed vloeien. Want je kunt geen dierenvellen geven zonder dat er geslacht is. Ze krijgen daarvoor dierenvellen om hun schaamte te bedekken. Er vloeide bloed. In het eerste Bijbelboek, het derde hoofdstuk, jonge vrienden, vloeide er bloed. Een heenwijzing dat er bloed moest vloeien voor verzoening van de zonde. En om dit te kunnen doen, de zonde van de zondaar met een toornend God over de zonde te verzoenen, moest Gods Zoon aan het kruis. Want God alleen kan tot ons komen door het moeten van Christus aan het kruis. Omdat hij een heilig en rechtvaardig God is. Hij kan niet zomaar een doodschuldige zondaar in zijn nabijheid zijn. Het heilige kan met het onheilige niet verkeren. De schuld moet verzoend worden. Het recht moet geëerbiedigd worden. Je begrijpt het toch wel, hè? Maar leeft het nou ook in uw en jouw hart? zoals bij David. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. David, die voelde het aan. Gods recht eiste dat die zonde van hem verzoend moest worden. En waarom moest dat dan? Omdat God zelf de deur tot hem opent. Om door de gekruisigde Christus tot ons te komen. Dat is nou evangelie, gemeente. Hij brengt het goede nieuws dat God zich met ons wil en kan verzoenen met Christus aan het kruis. Is dat geen groot nieuws? Is het niet wonderlijk? Wie is toch deze God? Wie zal hem evenaren? Nicodemus die dacht, ik moet hard werken om een goede Jood te zijn. En wij kunnen denken, jonge vrienden, dan denk je misschien wel, ik moet veel verdienen en ik moet dit doen en ik moet dat doen. En om het eeuwige leven te beërven. Maar de Heere Jezus die zet door al dat menselijke moeten een streep. En hij zegt je, dat is nooit genoeg. Dat betaalt niets van je zondeschuld. En daarmee kun je voor mijn rechterstoel niet staan. Maar als je nou ziet naar de verhoogde zoon des mensen. Die daar hangt aan het kruis. In zijn naaktheid. Verworpen van God en van de mensen. Als de plaatsvervanger van zondaren. Waar u, jij en ik hadden moeten hangen. Ja, dan is zalig worden mogelijk. Want God verhoogde zelf zijn zoon aan het kruis. Nicodemus die moet leren dat niet door eigen werk de zaligheid wordt verkregen. Er is er één die redt. Er is er één die zaligt. En hij is een vriendelijk ontfermer. Bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen voor de grootste van de zondaren. En je zaligheid ligt niet in je geloof. Maar dat ligt alleen maar in zijn spreken. Dan is er geen verderf meer. Omdat hij in je verderf is neergedaald. Want die gunst heeft God zijn volk bewezen. Opdat het altoos hem zou vrezen. Amen.